spreekt, dat we het mogen horen en verstaan. Dat we mogen begrijpen wat u tot ons wilt zeggen. We danken u en wilt u ons helpen. Vraag die vernieuwing uit genade alleen. Amen.
Hij zit er wel goed in.
Ja.
Kunnen jullie vast Romeinen 8 opzoeken? Ja, nu gaat er iets gebeuren. Nog niet helemaal. Ja, daar komt hij. We gaan dus een viertal keren willen we het hebben over Romeinen 8. Volgende week zal Arne erover hebben. Die week daarna Hans Arendsen. En de vierde keer Robert Roosendaal. Romeinen 8 is een heel groot hoofdstuk. Ook heel uitgebreid. Er staat heel veel in. En nou, daarom kun je er inderdaad best vier keer over spreken. Vandaag beginnen we dus met de eerste 11 versen. En het thema is leven door de geest. Zullen we eerst dat stuk gewoon maar even lezen? Romeinen 8 vanaf vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Tot zover uit Gods woord. Ik wil eigenlijk drie thema's eruit halen. Om te beginnen, waar het eerste vers mee begint, geen veroordeling meer. Dan het tweede, God wil in ons wonen. En als derde, leven door de geest. Romeinen 8 staat natuurlijk niet op zichzelf, daar komen Romeinen 1 tot en met 7 komen daarvoor. En ik haal gewoon even een paar versen eruit. En dat gaat inderdaad over dat thema, geen veroordeling meer. In hoofdstuk 1 maakt Paulus duidelijk van, oké, als je om je heen kijkt, dan zie je een heleboel slechte dingen. Je ziet heel veel mensen die gewoon verkeerde dingen doen. En dat varieert van roddelen, kwaadspreken, tot moord, seksuele losbandigheid, noem maar op, allerlei slechte dingen. En Paulus zegt, daar komt een oordeel over. Paulus zegt, ieder mens zal op een gegeven moment, bij het laatste oordeel, aan het eind van zijn leven, zal die voor God staan en zal die verantwoording moeten afleggen over zijn leven. En Paulus zegt, en daar komt dan een veroordeling, want je hebt het niet goed gedaan. Je hebt slechte dingen gedaan. Dan in hoofdstuk 2 zegt Paulus van, maar nou moet je niet denken omdat jij vroom bent, omdat jij een Jood bent, of vertaald naar nu, omdat jij naar de kerk gaat, of dat je christelijk bent, moet je niet denken dat jij, als je dan voor Gods troon staat, dat jij vrijgesproken wordt. Want ook jij, zegt Paulus, hebt ook dingen fout gedaan. Want de lat, zegt Paulus namelijk, ligt heel erg hoog. En het is dus zo, als je geen moord hebt gepleegd, geen overspel hebt gepleegd, of noem maar, dat je je keurig als een nette burger hebt gedragen, zegt Paulus, dan zijn er toch dingen in je leven die niet beantwoorden aan zoals God het bedoeld heeft en zoals God je gemaakt heeft. En zal daarom een oordeel volgen. En sta je bij wijze van spreken, sta je op die dag van het laatste oordeel, sta je naast die mensen die moorden hebben gepleegd, sta je naast, noem maar op, Poetin, Trump, maar ook naast moeder Theresia. En allemaal zal het oordeel zijn dat je veroordeeld wordt. Geen sterveling is voor God onschuldig. Allen hebben gezondigd. En niemand voldoet aan de eisen die God eigenlijk stelt. Want God is heilig. Maar dan gaat Paulus verder in hoofdstuk 3. Hij zegt, maar God heeft zijn eigen zoon in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft God met de zonde afgerekend. En nu, zegt Paulus, schenkt God vrijspraak aan iedereen die gelooft. Wij staan dus, bij wijze van spreken, aan het eind van ons leven, op wat voor moment dan ook, maar er komt een moment dat we inderdaad daar staan. En dat God de boeken opent. En dat God zegt, jij hebt in Jezus geloofd. Jij hebt geloofd in mijn zoon. En daarom is er voor jou geen oordeel meer. Geen veroordeling. Dit is fantastisch. Als we praten over de zegeningen van Christus, waar het de alle vierde series over gaan, dan is dit een van de grootste dingen die ons kan overkomen. Een geweldige zegen. En we weten het allemaal, hè? Iedere zondag denken we er weer aan. Maar opnieuw wil ik weer even benadrukken. Het is echt een geweldig groot iets. God geeft ons vrijspraak. We hadden het oordeel verdient. Maar dan gaat Paulus verder en dan zegt hij van ja, nou moet je niet denken van oké, alles wordt toch vergeven, dus nou, doe wat je wilt, eet, drink, wees vrolijk, want morgen sterven we en nou, het maakt toch niet uit, alles wordt vergeven. Nee, zegt Paulus, zo werkt het niet. Want, zegt hij, je bent eigenlijk op het moment dat jij in Christus ging geloven, heb je je laten dopen en ben jij eigenlijk gestorven. En ben je opnieuw opgestaan en heb je een nieuw leven gekregen. Maar dat leven is dus eigenlijk in dienst van Jezus. Je was een slaaf van de zonde, maar nu ben je, Paulus zegt letterlijk, een slaaf van Jezus Christus. Jij bent een dienaar van God. En zo moet je leven zijn. Stel jezelf in dienst van God. En zo heeft hij nog een paar argumenten van het is niet vrijblijvend en makkelijk. Aan de ene kant is het fantastisch, gewoon zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Gewoon helemaal gratis en voor niks. Gewoon alleen maar omdat jij zegt, Heer Jezus, ik geloof in u. Ik wil u volgen. Ik wil bij u horen. En ik leg alles wat ik heb, al mijn zonden, leg ik bij u neer. Op dat moment mag je bij Jezus Christus horen. En is er inderdaad geen veroordeling meer. Maar dan is het wel, dit is weer een begin van een leven met Christus. Een leven samen met hem. Dan het volgende thema. God wil in ons wonen. Want Paulus zegt, in hoofdstuk 7 geeft hij aan, van ja, maar we ervaren allemaal inderdaad die strijd in ons leven. We willen het goede doen. We willen inderdaad de Heer Jezus volgen. We willen hem dienen. En tegelijkertijd ervaren we ook in dit leven steeds dat er toch weer dingen fout gaan. En eigenlijk gaat Paulus hier in hoofdstuk 8 erop verder. En hij zegt, om te beginnen moet je realiseren dat Gods geest in je woont. En het bijzondere is dat als je die verschillende teksten leest, ze staan zo bij elkaar, wat we net gelezen hebben, dan heeft hij het eerst over de geest van God, de Heilige Geest die in ons woont. En even later heeft hij het over dat Christus in ons woont, dat Christus in ons leeft. Dan even later heeft hij het over de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont. Eigenlijk, zegt Paulus hier, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, woont in ons, woont in jullie. En als we even teruggaan naar wat de Heer Jezus heeft gezegd in Johannes, wanneer iemand mij lief heeft, mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God, die wil in ons wonen. Ik probeerde me voor te stellen van wat houdt dat nou in? Wat betekent dat nou? Als ik nou bedenk dat de drie enige heilige, almachtige, ontzagwekkende God, dat die in mij woont. Probeerde ik mij voor te stellen, stel je voor dat de Heer Jezus nu op aarde hier leefde. En dat hij bij mij kwam en bij mij op bezoek kwam. Bij ons in huis kwam. Dan woont hij letterlijk, woont hij bij ons. En probeer ik me voor te stellen, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als God in ons huis woont? Als de Heer Jezus bij ons in ons huis woont? Nou, allereerst, als wij bezoek krijgen, nou, dan zorgen we dat het er allemaal netjes uitziet. We maken de bedden in orde, we stofzuigen de boel, de badkamer maken we netjes schoon. Niet dat het zo'n troep bij ons is hoor, dat moet je niet denken, maar gewoon we doen toch even extra ons best. Zou dat ook betekenen dat als we ons realiseren dat God bij ons komt wonen, dat we ook ons best doen daarvoor? En dan kom je bij de vraag, normaal als je bij iemand op bezoek komt, dan respecteer je natuurlijk zijn privacy. Als ik bij iemand op bezoek ben, dan ga ik niet zomaar zijn slaapkamer binnen. Ik ga niet zomaar zijn kasten open doen enzovoort. En God, dat weten we, God is heel bescheiden. In Openbaring zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, ik wil bij je binnenkomen, maar ik klop aan de deur. Ik vraag eigenlijk van, nou geef je mij toestemming om binnen te komen. Dat is een enorm verschil met Satan. Als Satan eenmaal bij je binnen is, dan grijpt hij steeds meer de macht. En bepaalt hij steeds meer wat jij moet gaan doen. Maar God is heel terughoudend. En zegt, ik doe alleen maar dingen als jij daar toestemming voor geeft. En dan komt inderdaad de vraag, geven wij God de toestemming om overal te komen? Geven wij God de toestemming om in iedere kamer van ons huis te komen? Geef het toestemming om al mijn kasten open te doen. Om al mijn boeken te bekijken die ik heb. Om op mijn pc te kijken. Geef ik toestemming aan God om inderdaad mee te kijken als ik voor de tv zit. Of als ik op mijn telefoon zit te kijken of achter mijn scherm. Is God aanwezig bij al mijn gesprekken? Ook die gesprekken met die iemand waar ik een beetje moeite mee heb en waar ik soms lelijke dingen zeg. Maar God, geven wij God inderdaad toestemming om heel ons leven, om daar een plek in te nemen en met ons mee te gaan? En dan wat zou het verder betekenen? Dat God in mijn, in ons huis woont. Dat hij erbij zit als we eten. Betekent in ieder geval dat ik hem steeds van alles mag vertellen. Dat ik aan hem mag zeggen hoe ik dingen beleefd heb. Dat ik aan hem mag zeggen waar ik het moeilijk mee heb, waar ik verdrietig over ben, waar ik blij over ben. Dat ik aan hem mag vragen, ik vind het zo moeilijk, want ik moet iets gaan doen waar ik gigantisch tegenop zie. En dat God dan zegt, weet je wat, zal ik met je meegaan? En ik zeg niks, maar ik sta gewoon naast je. God wil bij ons wonen. We mogen alles met hem delen. Ons hele huis mogen we voor hem openstellen. Ons hele leven mogen we openleggen voor God. En samen met hem mogen we dit leven, mogen we dit aangaan. En om ons even in te denken hoe geweldig het is, ik zei het net al, de almachtige, heilige, ontzagwekkende, drie-enige God, die in mij, een klein nietig mensje, die in mij wil wonen, die belangstelling heeft voor mij, die met mij meeleeft, met wie ik alles mag delen. Ik wil even een heel kort filmpje kijken om te laten zien hoe klein wij zijn. In het hele heelal. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbare afstanden in het heelal. Ik kan me niet voorstellen wat een lichtjaar is. Het licht wat een jaar erover doet om ergens anders te komen. Ik kan me helemaal niet voorstellen wat miljoen lichtjaar of wat miljarden lichtjaar is. En te midden van dat gigantische heelal dan die kleine aarde en op die aarde te midden van al die miljarden mensen, ben ik daar als klein mensje. En God ziet mij. God ziet jou. God kent mij, God kent jou. Weet waarmee je bezig bent, te midden van die gigantische afstanden en te midden van al die mensen. Dit is ontstellend groot. Dit is onvoorstelbaar. We gaan naar het leven door de geest. Wat Paulus daar zegt is van, er is inderdaad een strijd gaande tussen je eigen natuur, of de oude vertaling staat vlees, of de herziene statenvertaling, het vlees of je eigen natuur en de geest. En daar zit strijd tussen. En laten we er even naar kijken. Allereerst, wat schrijft Paulus over die eigen natuur, over dat vlees? Daar zie je een rijtje met woorden die daarmee gerelateerd worden. Dood, zonde, krachteloos, veroordeeld, vijandschap, wil zich niet onderwerpen. Dat zijn allemaal kenmerken van de eigen natuur, van het vlees. En wat schrijft Paulus over de geest? Die praat over leven in Christus, leven en vrede, levend maken, leven in gerechtigheid. En verderop in Romeinen, en verzekert dat wij Gods kinderen zijn. De Heilige Geest helpt ons, hij pleit voor ons. Allemaal dingen die gerelateerd zijn aan de geest. En het meest opvallende is dat het vooral het woordje leven heel sterk naar voren komt. Ten opzichte van dood, vijandschap, krachteloosheid, zonde. Maar daar is dus een strijd gaande. En ach, ik denk dat jullie het net als ik, dat je het ook ervaart in je eigen leven. Ik heb zelf lang geworsteld van wat is nou die eigen natuur? Wat is nou dat vlees? Wat zijn nou de dingen die in mij opkomen en waar ik alert op moet zijn, omdat een verkeerde invloed op mij heeft? En ik weet heel veel dingen die verkeerde invloed op mij hebben, maar wat is dat dan precies? En is dan mijn eigen natuur? Is dat gewoon mijn behoefte aan eten, aan drinken, aan seks? Gewoon de lichamelijke behoefte? Is het dat? En is het dat iets waarvan we zeggen, oké, maar dat moet je onderdrukken, daar moet je heel voorzichtig mee zijn? Terwijl, ja, bijvoorbeeld over het eten, je leest dat de Heer Jezus in tegenstelling tot Johannes, dat hij wijn drinkt en dat hij aanzit bij rijke mensen en daar uitgebreid gaat dineren en zo. En dat ook in zijn verhalen, dat hij het heeft over bruiloftsmalen en zo, over lekker eten. Het lijkt erop alsof dat eten op zich, dat niet het probleem is. Het is dus niet dat Paulus ons oproept om als een Johannes te leven, of als een asceet die zo karig mogelijk leeft. Daar lijkt het niet op. Wat is het dan wel? Is het dan mijn psychologische behoefte? Mijn behoefte aan autonomie, aan competentie, aan relatie? Dat zijn de basisbehoeften van iedereen. We willen allemaal, willen we autonomie hebben. We willen zelf kunnen bepalen wat we doen. We willen allemaal competent zijn. We willen graag iets kunnen. We willen graag ergens iets beheersen. En we willen heel graag relaties. Het is zo zwaar om er niet bij te mogen horen. Daarom is pesten zo desastreus. Pesten maakt je inderdaad kapot, want je mag er niet bij horen. Je behoefte aan relatie om erbij te horen is gewoon een hele sterke menselijke behoefte. Zijn dat dan de dingen die onze eigen natuur zijn en waarvan Paulus zegt van nee, daar moet je mee uitkijken. Want dat is zonde, dat is krachteloos, dat is dood. Zijn dat de dingen? Tim Keller heeft me geholpen. Hij schrijft, want dit is ook in relatie met Galaten 5, waar ook gesproken wordt over vlees en geest en over begeren. Hij zegt, wat daar staat over begeren, dat is een oververlangen. Hij zegt dus eigenlijk van, een behoefte aan inderdaad aan eten, aan drinken, aan seks. Dat is gewoon, dat hoort bij je mens zijn. En om even bij dat laatste, als wij geen behoefte hadden aan seks, dan was de mensheid al lang uitgestorven. Je behoefte aan autonomie, aan competentie, aan relatie, dat is normaal. Zo zijn we geschapen, zo zitten we in elkaar. Alleen het gaat fout op het moment dat het een oververlangen gaat worden. En dat het eten, om daarmee even mee te beginnen, dat je leven gaat bepalen, dat je alleen nog maar daarvoor leeft. Zoals Paulus ergens anders schrijft, hun God is de buik. Je gaat alleen maar voor lekker, lekker, lekker en dat bepaalt je leven. En je leven staat op zijn kop als het niet meer lekker is. En je gaat alleen maar voor seks, want dat is ook, als je praat over lekker, dat is lekker. Maar God zegt van ja, maar er zijn grenzen. Het mag niet jouw leven gaan bepalen. Je mag ervan genieten, maar wel binnen bepaalde grenzen. En je verlangen aan autonomie, mensen die dat oververlangen hebben, dat worden mensen die macht willen hebben, die macht over anderen willen hebben, die hun hele omgeving willen regeren, die alles willen bepalen. En een oververlangen aan competentie is om inderdaad altijd de beste te willen zijn. Je leven gaat kapot op het moment dat iemand anders beter is dan jij. Dat is een oververlangen aan competentie. Of een oververlangen aan relatie. Als je alleen maar kunt leven als anderen jou aardig vinden, als anderen jou bewonderen. En als iemand iets verkeerd zegt, dan ben je helemaal van de leg. Want het bepaalt je leven. Ik kan niet meer verder leven, want ze vinden mij niet meer aardig. Dat is wat Paulus bedoelt, denk ik, samen met Tim Keller. Met de eigen natuur. In plaats van dat het een normaal iets in ons leven, een bijna zou je zeggen een slaaf is in ons eigen leven, waar wij van mogen genieten, maar die mag niet de overhand krijgen. Want op dat moment, als het dat wordt, dan wordt het een afgod die in de plaats van God komt te staan. En dan is inderdaad die eigen natuur, die maakt je kapot. En die maakt je krachteloos, die maakt je dood, want je wil je niet onderwerpen aan God. God moet op de hoogste plaats blijven staan. Leven door de geest. Hoe kunnen we dan leven door de geest? Is allereerst een verlangen. Een verlangen om inderdaad God te willen dienen. Een verlangen om inderdaad te zeggen, Gods naam wil ik graag dat die in mijn leven verheerlijkt wordt. Een verlangen dat Gods koninkrijk, dat gestalte krijgt in mijn leven, in mijn omgeving. Een verlangen dat Gods wil gedaan wordt. En heel vaak hebben we een verlangen dat ik geëerd word. Dat mijn koninkrijk gestalte krijgt, dat mijn wil gedaan wordt. En als we dit verlangen hebben, dan ervaren we de kracht van de geest. En het blijft een strijd, want het komt steeds in ons op. En het is ook normaal dat het in ons opkomt. En in de oudere vertalingen, daar wordt gesproken ook over bedenken. En het gebeurt in eerste instantie altijd in onze gedachten. In onze gedachten. Het flitst gewoon omhoog om inderdaad te bedenken van, oh, maar dan zullen al iedereen zal mij aardig vinden. Oh, maar dan krijg ik inderdaad veel meer macht. Oh, maar dan ben ik veel beter dan de anderen. Maar dat is lekker. Dat wil ik hebben. Dat moet ik hebben. Dat zijn de gedachten die in je opkomen. En het gaat erom dat we voeden, dat er ruimte geven aan de geest die in ons woont. De heilige drie-eenheid die in ons woont. Dat die ruimte krijgt in ons leven. En inderdaad door dat verlangen om daarmee te beginnen. Dat verlangen te hebben, dan dat creëert al heel veel ruimte. En je kunt er verder gestalte aan geven door gewoon bewust dagelijks tijd te nemen voor God. En dat kan op verschillende manieren. Iedereen is anders. Voor mij zijn woorden heel belangrijk. Voor mij is het belangrijk om inderdaad in gebed te gaan, om dingen uit te spreken. Voor mij is het belangrijk om inderdaad God te vertellen waar ik mee bezig ben. Om ook God te zeggen hoe, hoe belangrijk, hoe groot ik hem vind. Maar anderen ervaren, maar het gaat erom dat je tijd neemt voor God. Kijken naar Jezus, waardoor je op hem gaat lijken. Bewust kijken naar, maar van, ja, maar wie is de Heer Jezus? Wie is hij? Hoe deed hij dingen? Hoe wandelde hij hier op aarde? Wat zijn zijn eigenschappen? En daardoor ga je op hem lijken. Samen zingen, zoals we hier doen. Zingen, liederen hebben een enorme invloed. Christelijke liederen. En vooral het samen daadwerkelijk hardop zingen, om zoals we vanmorgen gedaan hebben. Dat helpt om inderdaad de ruimte te maken voor God in ons leven. En God danken voor alles is ook een heel belangrijke. Komt verschillende keren terug in de brieven. Gewoon bewust bij alles wat je ervaart, wat mooi en goed is. En gewoon te beginnen bij gewoon het eten wat je krijgt. Gewoon de kleren die je mag hebben. Zoals Arne zei, het feit dat we hier in vrijheid mogen leven. Gewoon al die mooie dingen. Dat we God overal voor danken. En niet in de laatste plaats voor al die geestelijke zegeningen. Ruimte maken voor God in ons leven. Zodat hij in ons kan wonen. En hij steeds meer gestalte krijgt in ons leven. En de Heer Jezus zei in het gesprek met de Samaritaanse vrouw, had hij het op een gegeven moment over levend water. En hij zei, het water dat ik je geef, dat zal in jou worden tot een bron. En de vorige keer dat ik gesproken heb, heb ik het gehad over dat je het patroon ziet in de Bijbel. Dat God mensen zegent. God zegende Abraham, zodat hij tot een zegen zou zijn voor de volken. God zegende Israël, zodat zij tot een zegen konden zijn voor de volken om hen heen. God zegent ons, christenen, die in Jezus geloven, zodat wij tot een zegen kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Als wij leven door de geest, dan komt er bij wijze van spreken, de Heer Jezus heeft het later in Johannes over rivieren van levend water. En dat kan misschien ontmoedigend zijn als je dat zo leest, maar toch, dat er inderdaad, er gaat iets van je uit. Op het moment dat je dat Gods geest in jouw gestalte krijgt, in mijn gestalte krijgt, dan gebeurt er iets. Dan gaat er iets van ons uit. De manier waarop we dingen zeggen. De manier waarop we met mensen omgaan. De dingen die we doen. De dingen misschien zelfs die we nalaten. En op die manier mogen wij een bron zijn. Mogen wij tot zegen zijn voor de mensen om ons heen. Tot eer van God de Vader. Zullen we samen danken. Heere God, U, de Almachtige, de Ontzagwekkende, de Heilige, U die zo liefdevol bent, Vader, Zoon en Heilige Geest. We willen U zo danken, Heer, dat U het oordeel voor ons hebt weggenomen. En niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat U het in orde hebt gemaakt, Heer Jezus, omdat U het oordeel voor ons hebt gedragen. Dank U wel. En dank U wel dat U zelfs nu in ons wilt wonen. O Heer, wat is dit geweldig. U, de grote God, die in ons, in mij, nietig klein mensje, dat U überhaupt belangstelling voor mij hebt. En zo dicht bij mij wil zijn. Dank U wel, Heer. En Heer, we willen van U vragen. Help ons, Heer, om U te zien. Help ons, Heer, om inderdaad U de toegang te geven tot alle aspecten van ons leven. Help ons, Heer, om ruimte te maken voor U, zodat U steeds meer gestalte krijgt in ons leven. Tot eer van Uw naam en tot zegen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Dat Uw naam verheerlijk mag worden. Amen.